Goedenavond, luisteraars. Namens de vrouwenvereniging en de mannenvereniging heten wij u allen hartelijk welkom op deze kerstuitzending. We zijn blij dat we op deze manier voor de gemeente dit kunnen en mogen organiseren, hoewel we graag anders hadden gezien dat we met de ouderen in de zaal van de kerk bij elkaar konden komen. Maar op deze manier bereiken we ook andere leden van de gemeente die dan niet naar de ouderenmiddag waren gekomen. We hopen dat we op deze manier een bijdrage mogen leveren om als gemeente met elkaar verbonden te zijn, want dat is iets wat erg gemist wordt, om niet meer als gemeente samen te kunnen komen. Deze avond verloopt anders dan we gepland hadden. Na overleg met de kerkraad is het besloten dat het kinderkoor niet zal optreden, wat we heel erg jammer vinden. En ook gaat Jan Veldhoen met zijn dochter Nelleke geen muzikale intermezzo zullen geven, omdat ze beide allebei positief getest zijn. De avond zal ingevuld worden zoals we dat de vorige keer hebben gedaan. Alden Kraaienveld zal eerst een stukje uit de Bijbel lezen, en wel Lucas 2, de versen 1 tot en met 22. Dus de schriftlezing is Lucas 2, vers 1 tot 22. Daarna gaat hij voor in gebed, waarna we zingen Psalm 68, vers 5. Na de meditatie wordt er gezongen 89, vers 3. Er zal vanavond ook een verhaal worden verteld. En na het verhaal zal er gezongen worden uit de lofzang van Simeon, vers 2. De avond zal afgesloten worden met schriftlezing en gebed. We wensen u allen een gezegende avond.
Dan lees ik nu Lucas 2, van de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alom beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Ik ga u voor in gebed. Heren, zo is het aan de avond van deze doordeweekse dag dat wij hier uw woord mogen lezen, uw woord mogen horen, maar ook een meditatie mogen uitspreken. Uw woord is niet gebonden, Heren. Wij zijn gebonden aan de wetten van deze regering. Aan de wetten, Heren, die ze gemaakt hebben en die gelden voor deze tijdelijke wereld. Maar, Heren, uw woord is ongebonden. Dat gaat door, dwars door alles heen, Heren. En zou u daar ons een indruk van willen geven, dat uw woord ongebonden is, ja, dat het vrij is en dat het ook niet gebonden kan worden, omdat gij er uw geest aan paart. Want, Heren, uw woord en uw geest, wanneer die twee over deze aarde gaan, dan zal dat ook tot vrucht zijn. En wil u uit genade zelf daar de vruchten dan van geven, Heren, van uw woord, terwijl waarvan gij gezegd hebt, predik het woord aan alle creaturen. Want een ieder die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, wanneer gij uw geest paart aan het woord. En wanneer gij daar dan ook dat dierbare geloof bij schenkt. Want dat is zo noodzakelijk, Heren, dat we uw woord zouden gaan geloven. En dat is niet alleen het evangelie, maar dat is ook uw wet. Uw wet die heilig is, maar nochtans goed is. En dat we dat zouden gaan toestemmen, Heren. Uw wet is heilig, ja volmaakt, rechtvaardig, maar nochtans ook goed. Want zij heiligt toch de ziel, Heren, en zij gerechtvaardigt toch de zondaar. Wanneer we die wet, naar uw wet leven en die wet houden, volkomelijk. Heren, maar nu weet u ook dat wij dat niet kunnen. Wij hebben tegen al uw geboden gezondigd. En we hebben niet één van dezelfde gehouden. Ach, Heren, en dat we het dan ook met het oordeel eens zouden zijn. Want uw wet blijft bestaan en uw wet blijft staande en uw wet blijft eisen. En wij kunnen daar niet aan voldoen. Maar ach, Heren, nu leven we in een adventtijd. En advent, dat is toch verwachting. En zou u nu die ware verwachting in ons hart en in ons leven willen geven? Dat gij gekomen zijt, o gezegende Heer Jezus, om die wet te volbrengen. En dat zo een zondaar nogthans weer zalig kan worden, hoewel hij een wetsovertreder is. Dat hij in een weg van recht zalig kan worden. Aan al die deugden Gods hebt gij, o gezegende Heer Jezus, voldaan. En daarom kan een zondaar zo gemakkelijk zalig worden, want ze hoeven het zelf niet meer te doen. Daar is een middelaar Gods en der mensen, die gekomen is om te zoeken, zalig te maken wat verloren is. Maar die ook gekomen is om zondaren op te rapen, die verloren liggen op het vlakke des velds. En om ze toe te roepen, ik zeide tot u in uw bloede leef, ja, ik zeide leef. Heren, dat we daar al een onderwerp van zouden mogen worden. U weet in welke moeilijke tijd we ook leven als gemeente. Die corona, we hebben er allemaal mee te maken, Heren, of direct of indirect. Daarom is uw huis ook zo gesloten en met zo weinigen mogen we samenkomen. Maar ach, Heren, wil u nochtans uw zegen aan uw woord paren, ook in de huisgezinnen. Dat kunt u toch, omdat u almachtig bent, Heren. En dat uw woord niet bindt aan een plaats, maar, Heren, dat uw woord overal is. Want waar het woord des konings is, daar is heerschappij. En daar heeft dat woord ook zijn heerschappij. Heren, gedenk ons dan zo, ook wanneer we nu een tweetal hebben, Heren, om te komen tot een eigen herder en leraar. Zou u in uw gunst en in uw genade ons nog een eigen herder en leraar willen geven? Zou u nog het gebed willen vermenigvuldigen, ook in het midden van de gemeente? Dat er nog eens waarlijk op hun knieën mogen leggen, Heren, om te vragen, zou u ons nog willen gedenken? Wij erkennen het, dat we het onwaardig zijn, dat we het alles verbeurd en verzondigd hebben. Maar daarom pleiten wij ook niet op onze waardigheid of op onze verdiensten. Maar wij pleiten op de waardigheid en de verdiensten van uw lieve Zoon, van die gezegende Heer Jezus. En zou u ons dan willen aanzien en willen horen alleen om hem, Heer, ook als gemeente. Ach, Heer, zegen ons dan met een eigen herder en leraar, die naar uw raad en in uw gunst dat woord recht zou mogen snijden onder ons. En dat tot verheerlijking van uw grote naam, maar ook tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ach, Heer, hier komen toch twee tezamen. Want u zegt het, in de veelheid van onderdanen is des konings heerlijkheid, is uw heerlijkheid. Maar in de veelheid van onderdanen, wanneer u er het toebrengt, is ook de zaligheid van een zondaar gelegen. Heren, dat we dan mogen bidden in uw naam en om uw zaak en om uw eer. Gedenk ons, hoor ons, zegen ons, om hem, uw gezegende Zoon. Amen. Dan willen we zingen, we zingen dan wel niet, maar het orgel speelt. En Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendige dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. De Heere gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag wel haast een grote schaar, met klanken van de blijdste maar, vervullen berg en velden. We luisteren nu, we zingen zoveel als, zo weinig als er zijn. Psalm 68, vers 5. Tekst waarover we een meditatie willen houden is uit 2 Korinthe 8 en daarvan het 9e vers. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. De apostel Paulus collecteerde in de zendingsgebieden voor Jeruzalem de noodlijdende moedergemeente. Macedonië had hem grotelijks verblijd. Daar was gewillig en zelfs boven vermogen gegeven. Dit mooie voorbeeld werd aan de Korintiërs voor ogen gesteld. Ook zouden zij voor hetzelfde doel uit goeddadigheid en niet uit dwang van het hunne afzonderen, bedenkende dat God de blijmoedige gever lief heeft. Op nog een ander voorbeeld wees Paulus, de Korintiërs. Het offer dat Macedonië bracht was ontroerend, doch het zonk in het niet bij de grondeloze barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Zijn zelfofferande schonk aan zijn ganse kerk, ook aan Korinthe, het leven. Zijn ontferming mocht zich weer spiegelen in het onderlinge hulp en liefdebetoon van zijn volk. Nu spreken wij niet over de milddadigheid waartoe Gods gunstgenoten worden aangedreven door de Heilige Geest. Ons denken, loven en aanbidden zij uitsluitend gericht op de onuitsprekelijke gave des hemels. Onze tekst gewaagd van den Christus die rijk was. Voor zijn komst in het vlees van eeuwigheid af was de enige geboren Zoon van God de deelgenoot in al vaders schatten. Hoort hem zelf door de mond van Salomo getuigen: Jehovah bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken. Toen was ik een voedseling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. De Vader kust zijn heilige schootzoon, en de Zoon kleeft de Vader aan die hem gegenereerd heeft. De Heilige Geest omstrengelt de eerste en de tweede persoon en overschaduwt dat volzalige wezen Gods. Och, wij stamelen over dingen die ons te hoog zijn en die ons te diep zijn. Het gaat ons duizelen wanneer wij pogen de geheimen van de drie-enige God te bepeinzen. Niettemin vermoeden wij iets van de rijkdom waarbij onze tekst bepaalt. Ziende op Emmanuel herhalen wij de belijdenis van de oude kerk: God uit God, licht uit licht. De rijkdom van de Zoon komt hierin openbaar dat hij de drager is van goddelijke namen. In het rijk der natuur is hij de Heere om God met macht. In het rijk der genade is hij de verbond Jehovah die uitblinkt in trouw. Maar ook de goddelijke deugden luisteren zijn rijkdom op. Onveranderlijk is hij en alwijs, onafhankelijk en goedertieren, rechtvaardig en waarachtig. Van zijn rijkdom getuigen al verder de goddelijke werken welke hij tot stand brengt. Alle dingen der schepping zijn door hem, door het woord gemaakt. Van de herschepping is hij het fundament. Hij bereidde zijne een plaats ter heerlijkmaking. Ten slotte spreekt ook de goddelijke eer die hem toekomt van zijn rijkdom. De serafs heffen voor hem het heilig, heilig, heilig aan. En de gerubs gehoorzaam op zijn wenken. De aartsengelen omvleugelen het gelaat uit ontzag voor zijn majesteit. Met het oog op de Vader en de Zoon tezamen vroeg Jesaja: wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span, dat is de ruimte tussen duim en pink, de maat genomen? Indien het Libanongebergte tot een altaar zou worden gesteld, en zijn bosjen tot brandhout werden gehakt, en zijn gedierte als offervee werd geslacht, zo zou deze reuze offerande nog ten eenenmale ongenoegzaam zijn om er de zoon mee te ontmoeten. Het geldt van de Heilige Geest, doch tevens van de Zoon. Hij is het die daar zit, boven de kloot der aarde. En dezelfde inwoners zijn voor hem als sprinkhanen. Zink op uw knieën, o mensenkind, en buig u in het stof, o zondaar, voor hem, wiens naam is Koning der Koningen en Heere der Heren. Voor hem, wiens rijkdom onze stoutste verbeelding overtreft. Tegenover de rijkdom van de Zoon stelt onze tekst de armoede van de mens. Uit de hemel met zijn glorie dalen wij af tot de aarde met haar ellende. God schiep de mens goed en naar zijn evenbeeld. Hij sierde hem met de gaven van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hij kroonde hem boven de lagere schepping met zijn gunst en welgevallen. Het pronkjuweel van zere vingeren was rijk aan stoffelijke en geestelijke weldaden. Bevoorrecht als een vorstentelg en verblijd als een troetelkind. De mens ontving de vermogens om te beantwoorden aan het doel het welk zijn formeerder hem gesteld had. O gelukkige staat der rechtheid. Nog naar het lichaam, nog naar de ziel ontbrak Adam ook maar het geringste om het drievoudige ambt van profeet, priester en koning waardiglijk te bekleden. Hij was geplaatst in een lusthof en droeg tevens een paradijs in zijn binnenste om. Maar toen, moed en vrijwillig heeft de mens zijn weelde verstoord en zijn voorspoed stuk gestoten, zijn rijkdom weggeworpen en vertreden. Hij heeft zich losgescheurd van zijn vriendelijke, milde Vader, de bron van alle goede gaven en alle volmaakte giften. Hij heeft zichzelf uitgeleverd aan een wrede tiran, een meedogenloze slavendrijver, een moorddadige beul. Hij heeft zich uitgeleverd aan de Satan, de vorst der duisternis. Gods rijkste schepsel op aarde is door eigen roekeloosheid failliet gegaan. De profeet vermeldde z'Heere lof niet meer, en de priester boog voor het altaar der afgoden en brandde wierook tot eigen eer. En zo werd de koning een bedelaar. Daar staan de Adamieten als toonbeelden van rampspoed. De erfsmet bezoedelt hen, de erfschuld verdoemt hen. De dadelijke zonden dreigen hen te vermorzelen. En de doodsklok luidt. Er is niemand die goed doet. En er is niemand rechtvaardig. En alle hebben ze gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De luister is veranderd in schande. Het vrolijke bruiloftskleed, het is verwisseld voor het grauwe pak van een dwangarbeider. En het licht van z'Heere welbehagen is in een akelig donker gedoofd. De jubel der engelen over s'mensen schatten is vervangen door een treurzang over zijn gebrek. Lang is de lijst van jammeren. Het verstand werd verduisterd en de wil werd omgebogen ten kwade. En de begeerten zijn vertroebeld en de gevoelens zijn afgestompt. Onrust verdreef de vrede des harten. Oppervlakkige pret kwam in de plaats van innige zielenvreugde. Schijngenot werd het surrogaat van de hemelse verkwikkingen. De gunst van de goede tieren verdween en de toorn van de beledigde spreidde zich over de bondsbreuk. De glimlach van de vader versmolt en het gestrenge gelaat van de rechter verhief zich. De Heilige Geest hield zijn zegeningen in En in ruil daarvoor vermenigvuldigde de geest uit de afgrond zijn werkzaamheden. Daar gaan de kinderen Adams, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En daar liggen zij, met een open schuld voor een open hel. Ach, wie zo aan zijn staat en toestand werd ontdekt, komt tranen tekort om zijn rampzalig lot te bewenen. Wie aan zijn toestand werd ontdekt? Ja, het licht van boven is onmisbaar om ons tot erkentenis van de vreselijke werkelijkheid te brengen. Onze ellende wordt niet weinig vermeerderd door onze blindheid en onkunde. Wij, zedelijk en geestelijk bankroet geslagenen, verbeelden ons met Laodicea dat wij rijk zijn en geen zinsgebrek hebben. De vader der leugenen praat ons voor dat het er zo slecht niet bij staat. De mensenmoorden van de beginnen vergiftigt ons met drogredenen en met valse voorspiegelingen. In een afbrekende weg zullen wij door het woord en de geest der waarheid ontledigd en ontgrond moeten worden. En anders zullen wij met een misleidend vrede en geen gevaar in het eeuwige verderf neerstorten. Zijn wij door hemelse onderwijzing bekendgemaakt met onze totale faillissement? Schortinghuis die beleed het. Ik wil niet en ik kan niet en ik weet het niet en ik heb niet en ik deug niet. Leerden wij het hem al nazeggen? De ene keurling wordt meer wettisch en de andere meer evangelisch geleid. Het is zo. Maar alle Sionieten krijgen met een verslagen en een verbroken hart kennis aan het eerste stuk van de catechismus. Onze ellende, ons bankroet. Alleen wie waarlijk arm in eigen oog en arm voor God werd, zal geholpen worden bij de troon der genade. Slechts een uit- en doodgewerkt zondaar heeft behoefte aan de schuldovernemende borg. En zal hem ook vinden. Enkel de man of de vrouw die zijn valse bankbiljetten en namaakparelen voor de mollen en de vleermuizen moet wegwerpen, zal vragen om het gedegen goud, beproefd, komende uit het vuur, om daarmede verrijkt te worden. Is in de voorgaande regels ons beeld getekend? Hebt gij hier uw naam horen noemen? Luister dan verder naar onze tekst. Want in plaats van de doodsklok gaat nu de kerstklok luiden. Hij is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was. De Zoon van God kwam in ons vlees en werd ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat een afdaling en wat een ontlediging. Nee, hij zoekt zijn armoede niet allermeest in de schamele doeken en in de kribben. Want ook al ware hij in weelde en in het paleis van Herodes geboren, zo zou de overgang van de hemel naar de aarde voor hem even schrijnend zijn geweest. Als mens komende in deze wereld legt hij niet zijn goddelijke natuur af. De middelaar is God en mens in enigheid des persoons, maar wel verborg hij zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid toen hij als kind neerlag in Bethlehems stal en later langs de stoffige wegen van Kanaan trok en nog later Golgotha beklom. Hij behoefde het geen roof te achten goden even gelijk te zijn, maar niettemin kwam hij voort als een reisje, als een onaanzienlijke groene scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen had niet waar hij het hoofd zou neerleggen. Dit was evenwel het ergste nog niet, Ons avondmaalsformulier zegt dat hij de toorn van God van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens gedragen heeft. Van het uur onze ontvangenis af, 9 maanden voor onze geboorte, liggen wij onder het rechtvaardig oordeel. En daarom is de zaligmaker niet, gelijk Adam, als een volwassen man op aarde verschenen, maar borgtochtelijk heeft hij voor zijn volk de ganse menselijke ontwikkeling van het eerste begin af willen doorlopen, opdat hij een volle verzoening zou aanbrengen. Herhaalt het nog eens, deze woorden. Van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens heeft hij de toorn van God tegen de zonde gedragen. En leert verstaan dat in deze beschrijving de diepste armoede van de Goël is aangewezen. Hij, het troetelkind des vaders, de lieveling des geestes en de beminde vorst van de engelenscharen, ging gebogen onder de vloek en zakte al meer in het gericht weg. Totdat hij in Gethsemane neerviel in het stof, een worm en geen man, en op het kruis, naakt uitgeschud, losbrak in de schreeuw der Godverlatenheid. Gedurende de 3-urige duisternis van Golgotha is hij verstoten in het lot der verdoemden, ondergegaan in de helse wateren, en niets van de glorie van het zoonschap bleef hem over. Van de kerstnacht tot de Goede Vrijdag kwam de staat zijner vernedering al meer openbaar. Hij ging een aflopende weg, van smart tot smart, van smaad tot smaad, van afbraak tot afbraak. De kribbe profeteert van het kruis. Ja, de stal is de poort tot de Calvariënberg en het graf. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. Maar waarom dan? De tekst zegt het, om uwentwil. En wederom, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Alzo schreef Paulus aan de heiligen te Korinthe, die de verschijning des Heere Jezus hadden liefgekregen. Alzo schreef de apostel voor de levende kerk van alle eeuwen. En alzo schreef hij het voor het volk van God in onze dagen. Ook voor u. Opdat gij door zijn armoede, door zijn zelfontlediging rijk zoudt worden. Hij wilde, met eerbied gezegd, bankroet gaan om in de plaatsbekleding het faillissement van zijn erfdeel op te heffen en om nietsbezitters rijk te maken in God. O wonderlijke rouw, o zalige rouw, ja aanbiddelijke rouw. Een begenadigde Israël dankt. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Wij willen Paulus' uitspraak, door de Heilige Geest ingegeven, niet verbeteren. Maar toch durven wij de tekst aldus te lezen, opdat gij door zijn rijkdom zoudt rijk worden. De apostel geeft ons het recht daartoe, omdat hij gewaagt van zeer genade, wat een rijkdom aan liefde. En wat een ontferming was er in hem, die voor zondaren arm wilde worden. Wat een rijkdom van trouw aan zijn woord was er in hem. Want in de stilte van de eeuwigheid klonk het, zie ik kom. En in de volheid van de tijd trok hij zich niet terug. Wat een rijkdom van gehoorzaamheid aan de Vader, spreidheid en toon. Met het uw wil geschieden, is hij de wereld ingetreden, gelijk hij er ook mede is gescheiden van het leven. Waarlijk, door zijn rijkdom aan liefde, aan trouw en gehoorzaamheid, is zijn bedelarme gemeente rijk geworden. Evenzeer als door zijn armoede, vernedering en ontlediging. Wij horen de zang der kerstklok. Wanneer zal onze stem zich daaraan mogen paren? als het ook van ons geldt, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Wat drukt de apostel zich innig uit? Hij spreekt van genade, dat is goedheid die we niet verdienden, zelfs niet begeerden. Het is mededogen, niet met vrienden, maar met vijanden. Dat is vrijspraak voor doemschuldigen en behoudenis voor hen die ter dood gegrepen zijn. Paulus spreekt van de Heer Jezus Christus. Jezus, Joshua, Jehovah red. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Christus, Messias, gezalfde. De hoogste profeet, de enige hoge priester, ja de eeuwige koning. Heere, de machthebbende, de onwankelbare, die met de zijnen is als overste leidsman tot de volleinding der wereld. Paulus spreekt van onze Heere Jezus Christus, onze. In goedgunstigheid heeft hij zich aan de gekende des vaders verbonden en weggeschonken. En omgekeerd mogen zij hun hand leggen op hem, op zijn deugden. En op zijn werken, en op zijn weldaden, en ook op zijn toekomst. Elk der zijnen krijgt in de geschonken geloof hem te mijnen. En gezamenlijk, ja als in koor mogen zij roepen, onze zaligmaker is van Israëls God gegeven. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. O ja, verstandelijk weten we er allemaal van. Want de kerstgeschiedenis werd ons, toen wij nog jong waren, reeds verteld. Doch de apostel bedoelt een ander weten. De gelovigen te Korinthe kenden de genade door ervaring. Bij zalige bevinding wisten zij dat zij rijk waren in Christus, die om hunnentwil arm was geworden. De eerste voorwaarde om kerstblijdschap te smaken is deze, dat wij onze armoede, ons bankroet erkennen en betreuren. Ons natuurlijk hart wil er niet van horen. Vele leven over deze harde werkelijkheid heen en vieren dan ook kerstfeest met uiterlijkheden. Met een boom en met lampjes en met lekkernijen. Ach mens, het is alles waardeloos. Duizenden blijven failliet, al zingen zij het stille nacht, heilige nacht. Behoort u ook nog tot deze brede scharen? De Heilige Geest overtuigt u dat de achtergrond van de grote blijdschap is onze armoede, onze verlorenheid. En de tweede voorwaarde voor ware kerstvreugde is deze, dat wij behoefte krijgen aan één die onze schulden betaalt. Dan bezitten wij nog niets en die bovendien de verloren paradijsschatten hergeeft. Dan wordt de bedelaar een koningskind. Menigeen loopt door Bethlehem straten, begeerig ziende naar de stal, doch er vrijmoedigheid ontbreekt om er binnen te gaan. Geldt dat u, bekommerde zielen? Moogt gij leren verstaan dat de erkentenis van uw bankroet juist uw aanbeveling is bij hem die arm wilde worden om armen rijk te maken. Rijken in eigen oog worden ledig weggezonden. Doch armen, die het weten willen dat zij niets bezitten, vervult de ontfermer met goederen. Zij ontvangen het leven, de gerechtigheid, de verzoening, de heiliging. Kortom, het welbehagen Gods in een volkomen verlossing. U, die aan deze genade des Heere Jezus Christus kennis kreeg, leidde de Heilige Geest bij vernieuwing tot de kribbe, en hij opende uw mond, en hij doet u het, ere zij God, aanheffen met de ganse kerk op de aarde en met de engelen en de gezaligden in de hemel. Ik dank u. Even kijken. Goed, dan zingen we, spelen we Psalm 89, vers derde vers. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten?
Iemand mij lief heeft. Terwijl de torenklok 4 galmende slagen over de stad liet uitgaan, zette ik de opgelapte laarzen op de hoek van mijn werkbank. Deze laarzen had ik al een keer eerder in mijn handen gehad. De meeste mensen in de stad hadden het niet breed. Voor nieuwe schoenen was geen geld. En omdat ik er niet veel voor rekende en mijn afspraken nakwam, had ik het erg druk met verstellen, verzolen en oplappen van schoenen en laarzen. Maar voor vandaag was het goed geweest. Snel haalde ik nog de bezem door de werkplaats. Ik legde mijn gereedschap op de juiste plek, liep naar de deur om deze af te sluiten. Juist toen ik de deur dicht wilde doen, zag ik een vrouw met een klein kind aan haar hand mijn raam passeren. De kleine jongen draaide zich naar mij om en ondanks zijn kinderlijke glimlach bekroop mij een gevoel van eenzaamheid. Snel draaide ik de deur op slot en slofte terug naar mijn werkbank. Allemaal herinneringen bij het zien van deze jongen aan de hand van zijn moeder kwamen weer naar boven. Herinneringen aan mijn vrouw, die ik lang geleden had verloren. Ze liet 1 jongetje na, van 3 jaar. Mijn jongen speelde bij mij in de werkplaats met de restjes leer en touw. Zijn lach, zijn stemmetje, maar ook het zomaar stilletjes aanwezig zijn in mijn werkplaats werden wreed verstoord door een ziekte. Mijn jongen kwam op bed te liggen met hoge koorts. Na een korte tijd nam de dood hem van mij weg. Ik begroef mijn zoon en was ontroostbaar. Eens kwam de dominee bij mij op bezoek. Ik raakte met hem in gesprek en begon hem te vertellen van mijn groot verdriet. Ik heb geen zin meer om te leven, dominee. Ik heb alles verloren wat mij lief was. Maar de dominee zei tegen mij: het is niet goed wat je zegt, schoenmaker. Wij mogen niet oordelen over de daden van God. Niet ons verstand bepaalt wat er gebeurt, maar Gods raadsbesluit. Het was Gods besluit dat jouw zoon moest sterven en jij moest leven. Waarvoor moet ik dan nog leven? Vroeg ik hem. Voor God, schoenmaker, moet je leven. Hij geeft jou het leven en jij moet voor hem leven. Even zweeg ik en zei: maar wie is God en hoe moet je voor hem leven? De dominee zei: wie God is en hoe je voor hem moet leven, legt de Heer Jezus ons uit in de evangeliën. Kun je lezen? Koop dan een Bijbel en lees erin. De woorden van de dominee troffen mij zodanig dat ik diezelfde dag nog op weg ging om een Bijbel te kopen. Vanaf die dag las ik er elke morgen en avond in. Vaak was het al laat voordat ik het boek met een zucht weglegde. Ik raakte verdiept in de teksten die ik las, zodat ik maar moeilijk kon stoppen met lezen. En hoe meer ik las, hoe beter ik begreep dat ik een zondaar was. Vroeger, wanneer ik ging slapen, klaagde en steunde ik en dacht de hele tijd aan mijn vrouw en zoontje. Maar nu klaagde ik over mijn vele zonden en mijn dwaze verlangens. Ik beleed mijn schuld aan God en vroeg vergeving om Jezus wil. Vroeger ging ik regelmatig naar de kroeg. Ik ging niet dronken, maar toch wel aangeschoten naar huis en sloeg dan rare taal uit. Nu houd ik mij verre van dat alles. Er kwam meer rust en vreugde in mijn leven. 'S Morgens begin ik nu met een stukje te lezen uit de Bijbel en ga daarna aan het werk. Als mijn werk erop zit, pak ik mijn Bijbel van de plank, sla hem open, vouw mijn handen en bid om licht en uitleg voordat ik ga lezen. Door het lezen in de Bijbel voel ik mij rijker en vrolijk worden, alsof ik uit een bodemloze put verzadigd word. Eens gebeurde het dat ik nog laat in mijn Bijbel verdiept was. Ik las het 6e hoofdstuk uit het evangelie van Lucas en kwam bij de versen waar de Heere zegt: een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond, en de val van hetzelfde huis was groot. Toen ik deze woorden gelezen had, deed ik mijn bril af en legde die op het boek. Ik staarde voor mij uit en liet de beelden die deze woorden bij mij opriepen aan mij voorbij gaan. Ik zag de beide huizen, maar vroeg mij hardop af: welk van deze twee huizen is nu mijn huis? Is dat het huis op de rots of het huis dat op het zand gebouwd is? Ik had geen rust meer voordat ik wist dat ook mijn zonden vergeven waren en ik verzoend was met God. Niemand kon mij van die schat beroven die mij geschonken was. Die avond, toen ik weer in mijn Bijbel las: kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Toen ik door mijn tranen niet meer kon lezen, heb ik met de moordenaar aan het kruis met eigen woorden gestameld: ik toch rechtvaardiglijk, want ik behoor straf te krijgen. Maar u hebt niets onrechtvaardigs gedaan. Gedenk mij, o Heere. 2 dagen voordat het kerstfeest zou worden, zat ik weer in de Bijbel te lezen. Weer las ik het 6e hoofdstuk uit het Lucas-evangelie. Weer las ik het verhaal van het huis op de rots. Ik wil wel mijn hele leven elke dag dicht bij de Heere zijn. Niet meer zondigen en altijd op de koning zien, verzuchtte ik. Telkens als ik het goede wil doen, zondig ik weer. Eigenlijk is het maar het beste om alleen te zijn, dicht bij de Heer en zijn woord. Ik zal steeds mijn best doen, mogen God mij helpen, fluisterde ik, terwijl ik tot mijn spijt het boek weer op de plank moest leggen. Maar het kwam er niet van. Ik vond het jammer om mijn Bijbel weg te leggen. Zo begon ik nog het 7e hoofdstuk te lezen. Ik las over de hoofdman van Capernaum en over de zoon van de weduwe. En ik kwam bij de passage waar de rijke farizeeën de Heere uitnodigden om bij hem te komen eten En ik las het verhaal van de zondares die hem de voeten zalfde en nat maakte met haar tranen en hoe hij haar rechtvaardigde. Zo kwam ik bij vers 44 en las. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Achterover geleund, zag ik voor ogen wat ik net gelezen had. Het leek wel of ik er middenin zat, aan Simons tafel, en elk detail in mij opnam. Twee beelden schoven ineen. Het beeld van wat ik gelezen had in de Bijbel en mijn eigen gedekte tafel. Ik merkte dat ik de plaats innam van de fariseer, die alleen aan zichzelf dacht. In mijn warme kamer, voorzien van een dampende kop koffie, zorgde ik goed voor mezelf. Maar, zo vroeg ik mij hardop af, heb ik ook aan mijn gast gedacht? Heb ik mij wel over hem bekommerd? En wie is mijn gast? Als de Heere zelf nu eens mijn gast zou zijn, als Christus bij mij zou komen, zou ik dan ook zo gedaan hebben? Hoe laat het was, dat de buren langs sliepen, merkte ik niet. Mijn gedachten waren bij de tekstwoorden die ik deze morgen nog had gelezen. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Ik keek nog eens door mijn wel nette, maar toch armetierige kamer en vroeg mij af of zo'n grote koning wel in zo'n huis zou komen. Ik doofde de lamp en ging slapen. De volgende morgen poorde ik als eerste de kachel op. Terwijl die de kamer opwarmde, bad ik tot God, zette koffie, sneed een paar plakken brood, las in mijn Bijbel, pakte mijn gereedschap en ging aan het werk. Terwijl ik het leer knipte, spijkertjes secuur in de zolen klopte, dacht ik voortdurend aan wat ik gisteren had gelezen in mijn Bijbel. De koning komt. Soms kreeg ik het gevoel dat ik meer naar buiten keek dan dat ik aan het werk was. Als er iemand voorbij kwam, kon ik het niet laten om te kijken wie het was. De politieagent kwam voorbij, daarna zag ik de dokter. Vervolgens verscheen er een oude man in de straat met een sneeuwschuiver in zijn handen. De oude man woonde verderop in een oud huisje. Hij verdiende een paar centen door de straten sneeuwvrij te houden. De man begon voor mijn huis de sneeuw weg te schuiven. Even keek ik naar hem, maar hij ging al snel weer aan het werk. Wat vreemd toch, iedereen is aan het werk en ik denk dat Christus bij mij zal komen. Het lijkt wel niet goed wijs, dacht ik. Ik legde mijn gereedschap neer. De heerlijke geur van het gepruttel van de koffiepot gaven mij aan dat het tijd was voor een kop koffie. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat de oude man de sneeuwschuiver tegen de muur had gezet en zijn verkleumde handen probeerde op te warmen. Ik tikte op het raam en tilde mijn kom omhoog, wenkte hem en maakte de deur voor hem open. Kom binnen, hier is het warmer dan buiten, zei ik. Lust je een kom koffie? Ik ben helemaal verkleumd. Mijn tenen zijn zowat bevroren, zei de oude sneeuwveger. Bij de deur trok hij zijn laarzen uit en kwam binnen. Hij excuseerde zich voor de sneeuw die hij mee naar binnen nam. Ik ruim het straks wel op. Dan krijg je nu eenmaal met dit weer. Kom verder en ga zitten. Ik schonk twee mokken vol en schoof er één naar mijn oude gast. Genietend drong de oude man zijn koffie. We raakten aan de praat. Ondertussen had mijn gast zijn mok leeg, zette hem op tafel en begon mij te bedanken. Hoewel hij het niet zei, liet hij wel merken dat hij nog wel een mok lustte. Zullen we er nog een nemen? Vroeg ik hem en schonk hem nog een keer de beide mokken vol. Tijdens het koffiedrinken kon ik het niet laten om regelmatig naar buiten te kijken. Verwacht je iemand? Vroeg de oude man. Of ik iemand verwacht? Je zult het een vreemd antwoord vinden. Maar ik verwacht inderdaad iemand en toch ook weer niet. De oude man keek mij verbaasd aan. Om vragen te voorkomen ging ik meteen verder. Ik zal wat duidelijker proberen te zijn. Ziet u dat boek daar liggen? Samen keken we naar de Bijbel op de plank, boven de tafel. In dat boek staat geschreven wie God is en wat hij doet en gedaan heeft om ons zalig te maken. In de evangeliën las ik gisteravond over onze Heer Jezus Christus, zijn leven en lijden op aarde. Klinkt dat u bekend? Jazeker, antwoordde de oude straatveger. Goed lezen kan ik helaas niet. Ik ben maar een eenvoudig arbeider. Gisteren las ik de geschiedenis van de fariseer die de Heer Jezus had uitgenodigd in zijn huis. Maar deze man was niet gastvrij. Hij zorgde niet voor zijn gast. Ik vroeg mezelf af wat ik zou gedaan hebben als de zaligmaker hier bij mij op bezoek zou komen. Ik zou er zeker voor zorgen dat de kamer warm was, dat de koffie en wat eten klaar stond. Dat dacht ik. En toen overpeinsde ik de woorden die de Heer zelf gesproken had, dat hij en zijn vader komen zouden bij degenen die hem liefhebben en zijn woorden bewaren. Die woorden zijn in mijn hart blijven hangen. Ik weet het niet, maar toch verwacht ik hem, onze Heere en Koning. De oude man zat stil, schudde zijn hoofd en zei niets. Hij dronk zijn koffie op en zette de lege mok op tafel. Ik pakte zijn mok en schonk hem weer vol. Onze Heere, toen hij op aarde was, verachtte niemand, zo ging ik verder. Ik denk dat hij het meeste omging met het gewone volk. Zijn discipelen waren eenvoudige vissers. Hij kwam bij zondaren en tollenaren en at met hen. Het waren gewone mensen, arbeiders, net als wij, zondaars die hij opzocht. Tijdens de laatste paasmaaltijd met zijn discipelen waste hij hun voeten. Hij gaf het goede voorbeeld, zoals hij zelf zo vaak met woorden uitdrukte. Het hoofd van de oude man was naar beneden gezakt. Tranen rolden over zijn wangen. Hij staarde stil voor zich uit en met zijn handen gevouwen in zijn schoot. Vergeet je je koffie niet, zei ik, maar mijn gast bedankte. Schoof de mok opzij en stond op. Bedankt voor je warme gastvrijheid, schoenmaker, zei hij. Mijn lichaam en ziel heb je verwarmd. Ik dank je daar nogmaals hartelijk voor. Kom gerust nog eens langs, je bent hier altijd van harte welkom. Terwijl de oude man zijn laarzen weer aandeed, keek ik naar buiten. De deur ging weer dicht en ik ging weer aan het werk. De ene schoen en laars naar de andere repareerde ik en ondertussen keek ik steeds naar buiten. Ik keek uit naar mijn gast, ik dacht de hele tijd aan hem. Het waren zijn verhalen, zijn woorden en zijn daden die ik telkens in gedachten kreeg. Er liepen joelende kinderen langs. Ze gooiden sneeuwballen naar elkaar. Hun schoenen waren versleten. Daarna kwam in zijn keurige poetste schoenen de meester van de school voorbij en een deftige dame. Met de zojuist verzolde schoen nog in mijn hand keek ik naar al die mensen. Toen verscheen voor mijn raam een vrouw met een kinderwagen. Ze liep mijn raam voorbij en bleef toen staan bij een muur, schuilend voor de wind. De onbekende vrouw pakte het huilende kind uit de kinderwagen en hield het dicht tegen zich aan. De dunne jas die ze aan had was versleten. Het kind stopte niet met huilen. De vrouw probeerde het warm te krijgen door het tegen zich aan te drukken met het dekentje uit de wagen. Alleen dat lukte ook niet. Het kind bleef huilen. Ik ging mijn kamer uit, opende de deur en riep haar. Ze hoorde mij en draaide zich om. Kom toch binnen, in mijn kamer kun je opwarmen en voor je kindje zorgen. Verbaasd keek de jonge vrouw mij aan. Ik stond daar een oude man met een schort en een bril op mijn neus. Toch kwam ze naar mij toe en trok de kinderwagen achter zich aan. Ik hield de deur voor haar open en bracht haar en haar kindje in mijn verwarmde kamer. Ga hier maar zitten, zei ik. Warm je bij de kachel en voed je kind. De vrouw legde haar kindje aan de borst. Ik heb geen melk meer in mijn borsten. Ik heb de hele dag nog niets gegeten. Ik zette mijn bril af, liep naar de keuken, pakte brood en een pan, vulde het met melk en zette het op de kachel. Ik nam kaas, boter, worst en zette dat op tafel. Kom gerust aan tafel en eet mee. De vrouw legde het kindje in de wagen en ging aan tafel zitten, vouwde even haar handen en begon te eten. Het kind huilde nog steeds. De vrouw probeerde het met zachte stemgeluiden stil te krijgen, maar het lukte niet erg. De opgewarmde melk deed de jonge moeder goed. Ze leefde weer op. Toen ze gegeten had, nam ze het kind op schoot. Het duurde niet lang of het lag rustig bij de moeder te drinken. De warmte in de kamer, een gevulde maag en een rustig kind zorgden voor ontspanning. Van binnen voelde ik mij blij worden. De vrouw vertelde wie ze was en waar ze heen ging. Ik ben, zei ze, een alleenstaande moeder. Mijn man is bij mij weggegaan toen ik in verwachting was van deze kleine jongen. Samen keken we naar het ventje dat nu rustig lag te slapen in de armen van zijn moeder. Ik wilde dit kind graag houden, maar mijn man niet. Toen is hij weggegaan en sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord. Ook mijn baan raakte ik kwijt, want met een kind wilden ze me niet in dienst houden. In ons huis kon ik niet blijven wonen, omdat ik de huur niet meer kon betalen. Al 3 maanden lang top ik rond zonder een baan. Alles wat ik heb, heb ik opgemaakt. Gelukkig zijn er mensen die medelijden hebben met ons. Een lieve buurvrouw heeft ons opgevangen. Wij mochten bij haar in een kamer wonen. Ik bekeek de jonge vrouw, zuchtte en zei: maar heb je geen warmere kleren? De huurbaas heeft een paar maanden geleden nieuwe sloten op de deuren gezet, zodat ik er niet meer in kan komen. Alle spullen die in het huis staan, houdt hij tot ik de huurschuld betaald heb. Hoe zou ik dan warmere kleren kunnen hebben, beste schoenmaker? Nu ben ik onderweg naar een nicht van mij. Zij beloofde mij een baan met onderkomen. Alleen, ze woont nogal ver weg. De vrouw liep met haar slapend kind naar de kinderwagen. Ik stond ook op, liep naar de garderobekast, rommelde daar wat en haalde de winterjas van mijn vrouw tevoorschijn. Hier, zei ik. Het is wel niet volgens de laatste mode, maar nog geschikt genoeg om je warm te houden. De vrouw keek naar de jas, keek naar mij, pakte de jas en begon te huilen. Ik draaide mij om, liep naar mijn kast, haalde een kistje tevoorschijn en nam er wat munten uit en ging opnieuw tegenover haar zitten. De vrouw zei: de Heere zij u genade, grootvader. Hij heeft mij vast en zeker langs uw raam gestuurd. En hij heeft uw schoenmaker bevolen naar buiten te kijken en u over mij te ontfermen. Ik glimlacht en zei: ja, dat heeft hij bevolen. Ik kijk niet zonder reden naar buiten. En ik vertelde ook aan deze alleenstaande moeder wat ik gelezen had in mijn Bijbel over mijn Heere, mijn koning, die ik zo lief heb. Over de belofte van de koning om te komen bij degenen die hem lief hebben en zijn woord bewaren. Alles is mogelijk, zei de vrouw. Ze stond op, stopte haar kind in de kinderwagen, legde haar oude jas eroverheen, maakte een buiging en begon mij opnieuw te bedanken. Neem dit, om Christus wil, zei ik nog, en gaf haar een paar muntstukken. De reis is nog lang. De vrouw keek mij dankbaar aan, gaf mij een hand en ging heen. Ik at mijn brood verder op en ging weer aan het werk. Telkens keek ik bij iedere voorbijganger even op om te zien wie het was. Bekenden en onbekenden liepen langs, maar er was niemand die mij speciaal opviel. Vlak voor het raam stopte een wat oudere dame. Vermoeid zette zij haar tassen vol appels even neer, keek om zich heen en wilde weer verder gaan. Een jongen met een smoezelig petje greep zijn kans en wilde een appel uit haar tas stelen. Maar, hoewel de vrouw op leeftijd was, greep zij het ventje bij de mouw en liet hem niet meer los. Ik zag het jongetje spartelen om los te komen, wat hem niet lukte. Ik legde mijn spullen neer en zo snel als ik kon, rende ik naar de deur. Halverwege verloor ik mijn bril, maar nam niet de moeite om op te pakken. De vrouw had inmiddels de jongen bij zijn kuif te pakken en wilde hem een paar harde klappen geven. Laat dat, om Christus wil, riep ik. De vrouw stopte met slaan, maar hield de jongen nog stevig aan zijn haren vast. Ze keek mij aan en zei: deze klap heeft zij verdiend. Ik zal hem er nog een paar geven, zodat hij het voortaan uit zijn hoofd laat om mensen te bestelen. Laat hem maar los. Vergeef hem zijn kwade daad. De vrouw liet de jongen los, die meteen probeerde weg te rennen. Ik greep hem bij zijn arm, dwong hem mij aan te kijken. Vraag om vergeving en doe het nooit meer. Iemand die steelt, gaat tegen de goede geboden in van onze Heere. De jongen ontspande zich en stond daar bedremmeld tussen de vrouw en mij in. Je verdient een pak slaag, tierde de vrouw. Vergeef het hem, beste vrouw. En jij, jongen, jij mag straks uit mijn fruitmand een appel uitzoeken. Maar eerst zul je om vergeving moeten vragen aan deze vrouw. Zo bederf je ze, schoenmaker. Ach, zo denken wij erover. Maar bij God is het anders. Als we deze jongen voor het stelen van een appel zo'n harde straf willen geven, hoe zal God ons dan wel niet moeten straffen om onze overtredingen? De vrouw zweeg. God heeft ons bevel gegeven om te vergeven, anders geeft hij ons ook geen vergeving. De vrouw wilde haar tas weer oppakken en keek mij aan en zei: schoenmaker, kinderen kunnen erg ondeugend zijn. En daarom moeten wij volwassenen hun het goede leren, doen en zoeken, antwoordde ik haar. Dat is waar, schoenmaker, ik ga nu weer. Het is voor mij nog een eind lopen met deze zware tassen. Voordat de oudere dame 2 zware tassen kon oppakken, greep de jongen haar bij de hand. Vergeef mij, mevrouw. Ik zal voor u een tas dragen. De jongen pakte een tas en samen liepen ze al pratend weg. Ik keek het tweetal glimlachend na. De jongen was de appel die ik hem had beloofd al helemaal vergeten. Toen ik terugkwam in mijn kamer raapte ik mijn bril, die gelukkig niet kapot was van de grond. Buiten begon het te schemeren, de lantaarns gingen aan en de kerkklok galmde 5 slagen uit over de stad. Nu hoef ik niemand meer te verwachten, fluisterde ik teleurgesteld voor me uit. En mij bekroop een gevoel van teleurstelling en verdriet. Met de Bijbel in mijn hand ging ik aan tafel zitten, wilde het boek openen op de plaats waar ik gisteren een stukje leer had ingelegd, maar het viel open op een andere plaats. Zodra ik de Bijbel had opengeslagen, herinnerde ik mij de woorden uit dit boek die mij de hele dag bezig hadden gehouden. Het was nu laat geworden, bezoek zou nu echt niet meer komen. Wij zullen tot hem komen, hoorde ik weer in mijn hart klinken. Teleurgesteld keek ik mijn kamer in en vroeg mij af of ik de heiland vandaag had ontvangen. Had ik vandaag bezoek gehad van de Allerhoogste Koning? Nee, er was geen goddelijke verschijning geweest. Geen engel, geen vreemdeling zoals bij Jozua, Abraham en Jacob. Het waren arme, hulpbehoevende mensen geweest die ik deze dag had ontvangen. Maar Christus? Ik zette mijn bril op, bekeek het hoofdstuk waarbij de Bijbel lag opengeslagen en zag dat hij open lag bij het evangelie van Matteüs 25 en begon te lezen. Halverwege de bladzijde las ik: als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de Heere: wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Met ogen vol tranen leunde ik achterover en zag de straatveger, de alleenstaande moeder en de oude dame met de jonge dief weer scherp voor me. Opeens werd het mij duidelijk: het woord van God heeft mij niet bedrogen. Hoewel Christus opgevaren is naar zijn Vader in de hemel en niet meer lichamelijk aanwezig is, bezoekt hij ons nog. Weerklinkende woorden: zalig hij die zich vol liefde ontfermt over de minste van mijn broeders. Dan heb je het namelijk mij, Christus, gedaan en heb je de koning ontvangen. Gaan nu nog zingen, spelen. De lofzang van Simeon, vers 2. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemelstroom.
Lees ik met u nog 2 Korinthe 8, waar onze tekst ook over ging. En daarna eindigen we met dankzegging. Voorts maken we u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en een zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ja, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u volleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naastigheid, en in liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want ge weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u hoorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren begonnen hebt. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft en niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking. Maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over. En die weinig verzameld had, had niet te weinig. Doch Gode zij dank, die dezelfde naastigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naastig zijnde gewillig tot u gereisd is. En wij hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeente verkoren om met ons te reizen met deze gave, die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren zelven en de volvaardigheid uw gemoeds. Dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heeren, maar ook voor de mensen. Wij hebben ook met hen gezonden onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naastig is en nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft onder uw lieden. Het zij dan Titus, hij is mijn medegezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeders, zij zijn afgezanten der gemeenten en een eer van Christus. Bewijs dan aan hen de bewijzing uw liefde en van onze roem van u, ook voor het aangezicht der gemeenten. Wij eindigen met dankzegging. Heere, zo gaf gij aan deze avond weer dat nochtans dat woord weer uitgesproken mocht worden, weer verkondigd mocht worden, de meditatie daarvan. Maar ook dat er weer een verhaal verteld mocht worden met een goede strekking. Ach Heere, dat u uit genade deze dingen zou willen zegenen tot nut van deze of van gene of tot onderwijzing, nadat u weet wat iemand nodig heeft. Heere, zoudt gij al deze dingen willen zegenen tot ons aller zaligheid. Want Heere, wij zijn een gemeente En we moeten alle voor uw rechterstoel verschijnen. En daarom moeten we allemaal, daar moeten we ook allemaal wegdragen wat we gedaan hebben in het vlees, het zij goed of kwaad. En dat hebben we nu deze avond gehoord, heren. In het verhaal kwam het zo naar voren, zo gij dat aan een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt ge dat mij gedaan. Wat zullen wij de heren vergelden? Wij kunnen het niet, heren, want wie kan u betalen? Wie kan de dank voor u in waarheid opbrengen? Maar nu hebt gij een weg opengelaten, voor zoveel gij dat een van mijn minsten gedaan hebt. Ach, heren, wil u die genade toch verlenen aan ieder van ons, dat we begeerig zijn om u te vergelden. Want wanneer we zien op de vele weldaden die gij ons nog schenkt, tot hiertoe, aan deze plaats, in dit land en in dit volk, dan moeten we toch zeggen, gij zijt zeer barmhartig en zeer genadig, ja langmoedig, groot van goede tierenheid en van waarheid, zulke God zijt gij. Maar heren, dat al deze dingen mogen strekken tot de verheerlijking van uw naam, dat het toch eenmaal zou zijn dat we u eeuwig zouden loven en prijzen voor alles wat gij gedaan hebt. Zegen daartoe hetgeen deze avond gehoord is en uitgesproken is. Wil u onze gemeente genadig zijn? Kon het zijn zo naar de kerstfeest? Geef die ware advent, die ware verwachting van dat kind dat geboren zou worden en dat geboren is, maar dat nu nog in ons hart en in ons leven geboren moet worden. Och, heren, wil u dat werken? Gedenken ieder, verzeker van de ouderen, heren, wat nodig is. Geweet dat de moeilijkheden en de moeite klimmen bij het klimmen der jaren. Dat u ze nog zou ondersteunen, dat u ze nog zou willen versterken, heren. Maar ook dat alle dingen bij hen zouden medewerken tot hun nut, ja, tot hun zaligheid. Gedenk ons dan zo verder deze avond, deze nacht. Denk aan uw verbond, ja, zie op uw gezalfde koning en hoor ons uit genade. Amen.